Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
In Air Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Afleiding in het verkeer. Het zorgt nog steeds voor veel gevaar op de weg. Met ja, ook helaas zo nu en dan een fatale afloop.
Ja, de verleiding om het te doen is natuurlijk groot. Maar ja, hoe gaan we het nou echt tegen? En welke rol kunnen werkgevers daar nou in spelen?
Daarover gaan we praten. Maar hoe zit het eigenlijk met jouw gedrag achter het stuur, Nout?
Ja, iedereen maakt zich er toch wel eens schuldig aan. Maar ik probeer het echt te beperken. Ja,
stom, hè?
Ja. Jij?
Ja, zo min mogelijk.
Ja, echt zo min mogelijk.
Ja, zo min mogelijk.
Ja, moet het goede voorbeeld geven.
Zo is dat. Zo is dat. Nou, hierover gaan we onder andere praten in deze aflevering van BNR Mobility met Dirk-Jan de Bruin, programmadirecteur Monozakelijk. En Job Verkerken, directeur inkoop bij Heijmans, het bouwbedrijf met één van de grootste wagenparken van Nederland, zoals ik net al zei. Om hoeveel auto's gaat het eigenlijk bij Heijmans?
Oh, bij Heijmans gaat het om op dit moment 3850 voertuigen.
Zo. We hebben goede grote vis te pakken.
Ja, zeker. Nou, vandaag verschijnen de resultaten van een nieuw onderzoek uitgevoerd door Arcadis naar het mobiliteitsbeleid van bedrijven. Nout, kun jij even samenvatten wat de belangrijkste conclusies zijn?
Nou, dan heb ik toch vooral even gekeken naar Mono, hè, naar de afleiding in het verkeer. Het aantal werkgevers dat maatregelen neemt om afleiding in het verkeer tegen te gaan is ten opzichte van de vorige meting, en dat was eind 2021, licht gestegen met 2% naar 39%. Werkgevers vinden in toenemende mate dat ze niet zelf verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van afleiding in het verkeer. Het percentage daalde met 18%. En ongeveer de helft van die bedrijven denkt nu voldoende maatregelen te treffen tegen afleiding in het verkeer.
Nou, Dirk-Jan de Bruin van Monozakelijk. Deze resultaten vallen die toch een beetje tegen?
Nou, misschien is het toch wel goed om eerst even te beginnen met waarom we dit programma doen. Kijk, je moet je voorstellen dat we hebben in Nederland hebben we het drukste wegenverkeersnet ter wereld. Mm-hmm. Met 9,4 miljoen auto's en 1 miljoen bestelwagens. 1/3 van al die kilometers zijn zaakkilometers. Die worden dus gereden door werkgevers. Binnen hun cirkel van invloed kunnen zij daar ook dingen in veranderen. En het klopt dat wij 3 jaar geleden heel erg begonnen zijn met dat ongestoord onderweg. Maar ook veel gesprekken gevoerd hebben met werkgevers. Ik ben bij zo'n 200 keukentafelgesprekken geweest. En dan merk je eigenlijk dat voor werkgevers het veel belangrijker is om te praten over bewust mobiliteitsbeleid. En dat zijn 4 vragen. De eerste vraag is, moet je reizen? En kan het ook digitaal, hybride werken? De tweede vraag is, als je reist, op welk moment dan? Spitsmijden of het afvlakken van de dinsdag-donderdagpiek? De derde vraag is, met welke modaliteit? Verduurzaming. En de vierde vraag is, als je met de auto reist, hoe veilig is dat? Ongestoord onderweg. Dus je ziet dat het denken over ongestoord onderweg heel terecht is. En de resultaten die net worden genoemd door Nout, dat klopt ook. Maar waar het ook bij werkgevers over gaat, is iets hoger in de waardeketen te kijken. Mm-hmm. En vooral te kijken van waarom reis je eigenlijk en als je reist, hoe reis je?
Ja, maar toch, dit onderzoek gaat ook over die veiligheid.
Dat klopt.
En als we naar die cijfers kijken, dan kan dat toch niet anders dan teleurstellend zijn?
Nou, dat kunnen we niet mooier maken dan het is. Hè. Je ziet ook dat, ook niet zo lang geleden is door Interpolis en de SWOF is ook een onderzoek gedaan. En dan zie je dat er toch meer wordt gebeld. Er wordt ook zelfs veel teamsvergaderingen door werkgevers worden geënthousiasmeerd, wat niet goed is.
1 op de 5, hè?
Precies.
Gaf dat maar, aan in het onderzoek.
Dat klopt. Dat is, en dat is ook een appel op werkgevers om te bedenken dat dat gewoon niet correct is. En dat het ook niet past in, nou ja, de attractiviteit van werkgever. Ik vind aan de andere kant, vind ik ook heel belangrijk om ons te realiseren dat 60% van de werkgevers inmiddels denkt vanuit integrale mobiliteit. He, dus verduurzaming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Dat ongeveer 60% ook een hybride werkenbeleid erop nahoudt. En dat we ook zien dat de helft van de werkgevers, die hebben ook echt mobiliteitsdoelen voor de komende 2 jaar. Dan moet je denken aan het aantal incidenten, het aantal auto's die elektrisch zijn, of het marktaandeel van fiets ten opzichte van het geheel. De hoeveelheid mensen die hybride werken. Het aantal keren dat het ook in bijvoorbeeld inkooptrajecten bij onderaannemers wordt uitgepakt. Dus dat zijn denk ik wel hele goede dingen die we de komende periode steeds verder een duw moeten geven.
Zeker, gaan we daar ook nog even verder over hebben. Maar toch, die afleiding in het verkeer blijft een probleem. Uit het onderzoek blijkt dat meer werkgevers vinden dat ze niet zelf verantwoordelijk zijn om afleiding in het verkeer terug te dringen. Begrijp je dat? Lijkt me niet verstandig, namelijk. Want ja, dan geef je eigenlijk een vrijbrief aan je werknemers.
Ja, nou ja, de vraag zullen ze het antwoord geven. Ja, hè? Kijk, ja. Wat ik merk in die 200 gesprekken die ik gevoerd heb, is dat er eigenlijk twee hele belangrijke drivers zijn voor bewust mobiliteitsbeleid. Is één, en Job Verkerken kan daar zo ook nog op doorpraten, is verduurzaming. Dat is echt heel erg actueel. Niet in de laatste plaats, ook omdat werkgevers over moeten rapporteren. En twee is krapte op de arbeidsmarkt. Wij zien eigenlijk dat in toenemende mate bewust mobiliteitsbeleid ook een asset is om ervoor te zorgen dat je mensen op een goede manier weet te krijgen of weet te behouden. En weet je, het resultaat wat jij nu net meldt, ik kan het niet mooier maken dan het is. Ik zou zelf tegen werkgevers zeggen, denk beter na bij dit soort dingen. En zorg ervoor dat je vanuit je eigen cirkel van invloed daar ook op acteert. Kijk, je moet je voorstellen, ik werk voor het ministerie van INW. Wij hebben in feite twee traditionele instrumenten. Dat zijn wetten en budgetten. En er is nog een derde. En dat is een appel doen op eigen verantwoordelijkheid. Als een derde van die kilometers zaakkilometers zijn, dan kun je je voorstellen dat wij heel erg naar werkgevers kijken en zeggen, wat beste werkgevers, wat doen jullie er allemaal aan om ervoor te zorgen dat iedereen iedere avond ook weer veilig thuis komt?
Ja, nou, laten we het zo'n werkgever vragen. Job Verkerken van Heijmans, hey, hoe doen jullie het?
Ja, wij zijn vanuit Heijmans positioneren wij ons als de gezonde, als de makers van de gezonde leefomgeving. Uh-huh. En dat vindt ook zijn weg in ons mobiliteitsbeleid. Daarin focussen wij eigenlijk op drie zaken. Enerzijds, Dirk-Jan meldde het al, een enorme slag maken in de elektrificering van ons wagenpark. Nou, dat doen we niet alleen in gele kentekens, grijze kentekens, uh-huh. Maar ook in ons materieel. Het tweede aspect is, hoe zorgen we ervoor dat we het veilig bewustzijn van onze collega's op het juiste niveau hebben, dat niet alleen op de bouwplaats op nummer 1 staat, want wij werken veilig of we werken niet. Ja. Maar dat ook een echte nadruk heeft op hoe kom je op je werk. Ja, en het derde aspect, we hebben natuurlijk ook heel veel collega's die niet met een bedrijfswagen van Heijmans naar het werk toe gaan. Ook daarin zijn wij in gesprek over, hoe ga je naar je werk? Op welk moment ga je naar je werk? De keuzes die je daarin maakt, het tijdstip, de dag. Dus dat zijn drie hoofdfactoren waarop wij ons focussen.
Die veiligheid vind ik wel interessant, hè? Want dat zit natuurlijk gewoon in het DNA van een bouwbedrijf, kan ik me voorstellen. Is het daardoor bij jullie makkelijker om dat gesprek aan te gaan?
Ja, dat is het. Het is cultuur. Ja, het hoort bij ons.
Je doet die helm op.
En dat is op de bouwplaats is dat heel evident. Maar dat werkt ook zo wanneer we in de auto zitten. Naar ons werk toe gaan. Wij hebben een cultuur waarin we het heel makkelijk vinden elkaar aan te spreken. Dus zodra wij een teamsmeeting hebben en wij merken dat een van de collega's in de auto aan het reizen is, dan is dat niet niet vanuit hiërarchie wordt dan die keuze gemaakt. Er is direct iemand die zegt, hey, ik zie dat je rijdt.
Not done.
Zou jij direct willen uitloggen en parkeer je auto.
En doe dan weer mee.
En doe weer mee.
Ja. Want we hadden het net over die verantwoordelijkheid. Is het wel eigen verantwoordelijkheid uiteindelijk bij het personeel? Of probeer je het wel te sturen?
Ja, ik denk dat ieder mens moet daarin zijn eigen verantwoordelijkheid pakken. Maar vanuit ons als werkgever, vanuit Heijmans, zijn wij heel strikt hierin. Dus wij hebben die cultuur gebouwd. Zelfs als je met twee handen in je zakken de trap afloopt.
Oh jee.
Dan
met mijn handen in de zakken.
Nee, maar ja, als je dan de trap afloopt, dan is het heel gebruikelijk. En ook gewoon om elkaar te zeggen, hey, volgens mij is dat niet veilig.
Wat denk ik ook wel heel goed is bij Heijmans, is dat zij ook een groot deel van hun collega's hebben zij naar een theatervoorstelling Smart laten gaan. Waarbij je niet alleen maar kijkt naar de ratio achter dit vraagstuk, maar ook de emotie. En ik denk dat jij daar ook nog een heel mooie toelichting op kan geven.
Ja, dat is inmiddels een jaar geleden dat we als bedrijf hebben gezegd, alle collega's die in een bedrijfswagen van Heijmans rijden, ga naar dat theatervoorstelling. Het is echt wel een aanrader.
Ja, wat is het precies? Want ik ken het niet.
Het is een theatervoorstelling wat je meeneemt naar hoe je in eigenlijk een split second afgeleid kunt worden van het verkeer en daarmee eigenlijk een ontzettend groot gevolg kunt hebben op het leven van een ander.
Ja. Maar ook de veroorzaker, hè?
Ja, precies. Vanuit
twee oogpunten gaat dat theaterstuk daar.
En dat opent dus echt wel de ogen bij veel mensen.
Ja. En wat wij daar ook nog mee hebben gedaan is dat we ook nog een groepgesprek op het einde van zo'n theatershow. Wat doet het met jou? En wat ga je daarin veranderen in je gedrag morgen en overmorgen?
En wat waren de reacties daarop?
Het theaterstuk aan zich zit heel erg goed in elkaar. En wat Dirk-Jan zegt, dat gaat ook echt in op emotie. Het raakt mensen. Ik denk dat dat de kracht is van dat stuk. Het raakt je wat als veroorzaker, maar ook als slachtoffer.
Dat is toch iets meer dan alleen maar van papier. Ja, kijk, dat is het mooie, dat je dus een aantal instrumenten inzet en dat je eigenlijk dan die mix van die instrumenten ervoor zorgt dat het effectief is. En ik denk dat ook een beetje de vraag die net langskomt, hè, wiens verantwoordelijkheid is het? Uiteindelijk is het je eigen verantwoordelijkheid, want je wil ook voor zorgen dat mensen hun eigen werk inrichten.
Ja. Dat klopt, maar we leven wel in een tijdperk waar je eigenlijk altijd aanstaat, hè, waar je altijd bereikbaar moet zijn, ook om klusjes aan te nemen of weet
ik
veel.
Maar dat is de vraag. Ja. Ik denk dat, kijk, door het bewust erover na te denken dat je je werk beter gaat organiseren, is de vraag of je altijd aan moet staan. En ik denk dat daarin, wij zien bijvoorbeeld ook met monitoren van rijgedrag. Hè. Je kunt je voorstellen dat tegenwoordig met data delen, en zeker als je dat slim doet met gamification, dat er heel veel benefits te organiseren zijn. Dat er een aantal bedrijven zijn, de Picnics en de Albert Heijn Onlines, die daar succesvol in zijn. En ik denk dat als je praat over de drukste wegenverkeersnet ter wereld, dat we op een gegeven moment, als we zeggen, wij hebben ook een aantal ambities met betrekking tot verkeersdoden, dat je er niet aan ontkomt ook een aantal van dit soort maatregelen te nemen met elkaar.
Maar tegelijkertijd zijn bedrijven als Heijmans, maar ook een aantal andere bedrijven die het goed doen, ook niet een beetje de zwaluw die nog geen zomer maken. Want je had het net over papier. Ik heb toch ook wel de indruk dat heel veel bedrijven het allemaal keurig op papier zetten en dan gaat het de kast in.
Nou ja, daar kan ik niet over.
Dat ze die ambities wel hebben, maar in de praktijk
Het is zo dat als ik terugga naar die 200 keukentafelgesprekken die ik zelf heb gehad, dan zie je dat succesvolle bedrijven zijn mensen die, zoals Heijmans, dat er een aantal mensen bovenin zijn die zeggen, joh, we gaan dit gewoon anders doen. En we hebben een aantal parameters en het is geen vrijblijvend circus. En we gaan het gewoon realiseren met elkaar. En dat kunnen we doen omdat we daarmee benefits hebben op alle terreinen. Hè, zowel voor werknemers als voor verkeersveiligheid, als ons imago, als minder kosten. En ik denk dat die bedrijven, die worden steeds succesvoller. En zeker als je dat ook weer koppelt aan die arbeidsmarkt, dan verwacht ik dat mensen daar in toenemende mate wel wakker gaan worden.
Je luistert naar BNR Mobility en te gast zijn Dirk-Jan de Bruin, programmadirecteur Mono Zakelijk, en Job Verkerken, directeur inkoop bij Heijmans, het bouwbedrijf met een van de grootste wagenparken van Nederland. Het onderzoek van Arcadis is breder dan alleen afleiding in het verkeer. Je zei het net al, Dirk-Jan. Hybride werk. Beleid heeft een vlucht genomen, zou je wel kunnen zeggen.
Zeker.
Welk percentage van de bedrijven doet daar op dit moment iets mee?
Nou, 60% van de bedrijven zijn daar volop mee bezig. En het gaat niet alleen over hybride, maar het gaat over eigenlijk de mix tussen een heleboel dingen die ervoor zorgt dat je denkt vanuit de customer journey van de werknemer. He, dus ik wil mijn werk maximaal kunnen doen. Hoe is mijn thuiswerkplek ingericht? Ben ik in staat om met spitsmeiden eerst thuis een aantal dingen te gaan doen en dan pas later naar kantoor te gaan? Ja. Hoe kom ik eigenlijk naar kantoor? Maar hoe is mijn kantoor ook ingericht? He, is dat een kantoor waarbij je in hokjes zit? Of een beetje werken doe je thuis, samenwerken doe je op kantoor. Ja. De mate waarin je ook met bijvoorbeeld, er zijn een aantal bedrijven zijn daar heel succesvol in, zoals KPN en AWB, die ook de vergoeding voor bijvoorbeeld de fiets hoger maken dan een dieselgestookte auto. He, waardoor je ook zegt, god weet je, ik woon binnen 20, 30 kilometer van kantoor. Ik kan ook prima met een speedpedelec komen. Ja. He, dan is het kantoor ook ingericht met een fietsenstalling, fietsmakers in dienst. Dus het gaat eigenlijk over die mix van al die verschillende maatregelen die ervoor zorgt dat je denkt vanuit die werknemer.
Ja, maar dat thuiswerken, dat vind ik ook echt een mooie oplossing. Want iedere niet gereden kilometer is er ook weer één.
Zeker.
Maar op welke dagen?
Veilig ook.
Maar de vraag is wel, welke dagen gaan we dat nou doen? Want
daarbij is de vraag en beantwoorden bijna weer.
Natuurlijk, de dinsdag-donderdag piek. Die moeten we afvlakken. We zien daarin ook best een aantal bedrijven die succesvol zijn. Die met reserveringen van systemen er ook voor zorgen dat je veel makkelijker ook op maandag, op woensdag, op vrijdag dingen kunt doen. Hè? Want als ik naar kantoor ga, dan wil ik 20 mensen spreken en niet 3000.
Ja.
Dus dat is ook een kwestie van dat beter faciliteren. En ja, god, het is ook een keuze die je maakt. Wil jij dan in de file staan en wil je ook de stress hebben van al die dingen meer? Of wil je het op een andere manier doen? Kijk, wij leven gewoon weer in het drukste wegenverkeersnet ter wereld. Dus moeten we met elkaar afspraken
maken. Ja, de files zijn gigantisch ook weer toegenomen natuurlijk. Maar Job, Heijmans, stimuleren jullie personeel om ook op een andere dag thuis te werken dan op de maandag, woensdag of vrijdag?
Nou, wij hebben binnen Heijmans de afspraak dat we minimaal 3 dagen per week op een werklocatie aanwezig zijn. En dat houdt dus in, dat is niet alleen een kantoor, maar dat kan ook een bouwplaats zijn, een keet op een werk. Dus dat is wat we wel van elkaar verwachten. Want op die manier zorg je ervoor dat je blijft verbinden. Maar dat geeft dus ruimte aan collega's om ook 2 dagen per week thuis te werken. En we vinden dat belangrijk om aan de ene kant flexibiliteit te kunnen geven. Aan de andere kant ook weer zorgvuldig om te gaan met de werkruimtes die wij hebben. En daarin zie je inderdaad dat we echt nog wel een stapje mogen zetten in ervoor te zorgen dat we beter verspreid over de week kunnen werken.
Ja, dus ook veel op maandag, woensdag en vrijdag thuiswerken bij Heijmans. Ja.
Ja, dat zie je. Daar is wel vanuit het leiderschap zijn we vooral bezig om ook genoeg meetings ook op een vrijdag te laten plaatsvinden. En daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met een bedrijfsvoering. Waarbij we heel veel collega's hebben die helemaal niet thuis kunnen werken.
Nee, ja.
Want wij bouwen aan de mooiste werken in het land. En daarvoor moet je
onderweg zijn. Ja.
Ja, dus het geldt maar voor een klein gedeelte van onze collega's.
Alle begrip daar ook voor. Hè? Dus, ja.
Maar Job, werknemers van Heijmans werken natuurlijk ook vaak langs de weg. Hè? Daar is ook heel veel discussie over geweest de laatste tijd. Want dat het gewoon gevaarlijk is ook echt wel de alarmbellen zijn afgegaan. Hoe kun je een beetje onze luisteraar vertellen hoe gevaarlijk dat nou eigenlijk is?
Goh, ja. Stel je voor dat je aan de weg aan het werken bent. En ik las toevallig dat er vorige week weer tijdens een bouwwerkzaamheid iemand voorbij komt met 195 kilometer per uur.
Ja.
Dat is verschrikkelijk.
Je had ook nog gedronken.
Vorige week iemand die een fles in zijn nek gegooid krijgt. Kijk, ik maak mij vaak maar over één ding zorgen. Dus dat iedere collega van mij, maar ook van al mijn leveranciers, iedere dag op het einde van de dag weer veilig thuis komt. En ik denk dat mensen zich niet realiseren wat voor een risico dat met zich meebrengt als ze met dit soort weggedrag.
Nou zijn gelukkig de meeste mensen rijden niet met 195 kilometer per uur lang wegwerkzaamheden. Maar wat je wel ziet is dat het 70 op de matrixborden staat, maar dat echt bijna niemand zich daaraan houdt.
Nee, ik zou daar, dat is echt een appel. En vergelijk dat met de cultuur die je in Duitsland ziet. Ja. Als je daar een matrixbord hebt van 70, dan rijdt iedereen 70.
Ja, maar ik vind daar wel een verschil. Hè? Ik rijd ook regelmatig door Duitsland heen. Daar worden gewoon betonnen afscheidingen neergezet. Je bent ook wel gek als je daar veel harder rijdt dan de aangegeven snelheid. Hè? Want je hebt gewoon kans dat je auto beschadigt. Hier staan vaak langs wegwerkzaamheden die mooie oranje pionnen. Ja, dat doet niet zoveel met je auto als je daar tegenaan gaat.
Het maakt je heel kwetsbaar.
Ja, kijk, Dirk-Jan heeft het gehad over het drugsbezette wegennet in Nederland. Dat houdt in dat we continu de afweging maken tussen doorstroom en zo snel mogelijk wegwerkzaamheden verrichten om vervolgens de weg weer vrij te geven. En daarin denk ik echt van joh, we mogen met elkaar wel wat beter nadenken over wat voor risico loop je. Ja. Is doorstroom belangrijker dan een mensenleven?
Nou, dat nooit.
Maar daar zijn ook wel voorbeelden van, hè, dat jullie inderdaad op A12, dat je gewoon zegt, het gaat 10 dagen dicht. Dus dat wordt, kijk, je moet je voorstellen dat we natuurlijk een deel van de infrastructuur die we hebben, die is gebouwd in de jaren 60 en 70, die is voor een groot deel aan vervanging toe. Dus we ontkomen niet aan om hier veel meer met elkaar het gesprek over te hebben.
Maar dat heeft voor discussie geleid. Hè? Hele wegdelen of wegen afsluiten, dat heeft ook zijn consequenties voor de doorstroming. Dus
zeker.
Dus moeten we daar wel naartoe gaan?
Of zijn er misschien slimmere andere oplossingen?
Hierin zie je dat, en dat is het mooie van het verduurzamen van je wagenpark. Het versneld naar elektrische voertuigen toe te gaan. Dus dat ook gepaard gaat met heel veel additionele technologie. Die je ook weer zou kunnen inzetten voor veiliger op weg. Dus de nieuwe navigatiesystemen kunnen je heel goed leiden naar de wegvakken waar minder vertraging is.
Uh-huh.
Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is om op te focussen.
Maar dat zijn nog de lieve maatregelen, zullen we maar zeggen.
Ja.
Wij hebben ook een test meegemaakt waar Heijmans aan meewerkt, waar gewoon ingegrepen kan worden in de auto.
Ja. Nou, dat gelukkig werken we ook in samenwerking met Rijkswaterstaat aan dat soort innovaties.
Ja.
Ik weet ook dat we vanaf 1 april weer extra afspraken hebben gemaakt met Rijkswaterstaat, hoe we dat in de toekomst gaan doen. Ja, dat is het Vehicle-to-X systeem. Nou ben ik daar niet de specialist in, dus dat laat ik graag over aan mijn collega's.
Ja. Maar het gaat meer om het idee van moeten we daar naartoe? Hè? Dat gewoon bij wegwerkzaamheden gewoon ingegrepen wordt in een aantal auto's waarbij dat technologisch kan. Ja, en vervolgens rijden al die auto's die erachter rijden, rijden ook die maximale snelheid.
Volgens mij gaat het hier niet om dat we hier nu deze ochtend of deze middag een oplossing verzinnen. Maar het gaat veel meer over dat we met elkaar daar het gesprek over moeten voeren. En ik denk dat als je weer teruggaat naar de drukste wegenverkeersnet ter wereld, wetende dat ook voor een heel groot deel we een vervangings- en renovatieopgave hebben, dat we daar overheid en bedrijfsleven samen naar moeten kijken hoe we dat gaan doen.
Ja, maar natuurlijk gaat het over gedragsverandering en daarvan weet je dat dat het allermoeilijkste is wat er bestaat. Hè? Tenzij mensen gestimuleerd worden om hun gedrag te veranderen. We zien het als we het toch over die elektrische auto's hebben, we zien het op het moment dat de overheid stimuleert, hè, dan ontzettend goed. De vlag gaat uit en vervolgens gaat die stimulans weg en het vermindert gewoon. Dus dat zit hier toch ook in. Je gaat het gedrag van die automobilist niet veranderen.
Nou, tenzij, natuurlijk, en dat is weer het mooie.
Niet met bewustwording, kan me niet voorstellen.
Nee, maar kijk, dat is natuurlijk het mooie. Dat we zeggen, wij zijn als overheid niet in ons eentje hiervoor verantwoordelijk. Nee. Dat moeten we ook niet willen. Moeten we ook niet kunnen. 1/3 van die kilometers zijn zaakkilometers. Ja. Dus beste 1 miljoen werkgevers, wat doet u eraan?
Ja.
En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die werkgevers maximaal faciliteren en dat we ook afstemming hebben met wat zij doen. Dat we daar ook rode draden uithalen. Dat we niet zeggen vanuit Den Haag als een soort dominee met een vingertje, zo moet je doen, maar dat we best practices à la Heijmans of een heleboel andere organisaties een podium geven en zeggen van kijk, hier worden deze resultaten geboekt. Neem dat over.
Ja, maar toch even, wanneer is voor jullie moment bij Heijmans dat jullie zeggen van en nu moeten we dit systeem gaan inzetten? Het wordt te gek.
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Wat wij vooral doen, is als we het hebben over die elektrificatie. Ja. 31/12 is de laatste dag dat wij nog brandstofvoertuigen binnen Heijmans hebben rondrijden.
Ja.
Dus wij investeren volop die elektrificatie. En of dat nou door de overheid gestimuleerd wordt of niet, wij willen de duurzame aanvoerder zijn op dit vlak. Dus wij investeren erin. Dat doen we niet alleen in ons grijs en geel kenteken vloot. Dat doen we ook in ons materieel. En daarmee stellen wij onszelf in staat om gebruik te maken van alle technologie die voertuigen met zich meebrengen. Want daar zitten vaak tussen de 6 en de 12 ogen in.
Ja.
Zodat we ervoor zorgen dat collega's zelf veiliger op weg kunnen. En ik denk dat we binnen heel Nederland die stap moeten maken. Want met dat soort nieuwe technologie zorg je ervoor dat je inderdaad ook beter gebruik kunt maken van nieuwe technologieën. Ja. En zover zijn we op dit moment nog niet.
Ja, en vergeet ook niet dat als je zo'n elektrische auto hebt, dat het ook heerlijk is om af en toe heel even te stoppen, dat ding op te laden. En dan kun je onderweg nog even naar je mails. Naar
je brengt het heel mooi. Ja. Ja. Er zal niet iedereen erover denken. Maar Dirk-Jan, de overheid wil wel verandering natuurlijk. Geeft de overheid ook zelf dat goede voorbeeld? Of kan dat beter nog?
Hiervoor is de vraag stellen het antwoord geven. Kijk, dat is wel een terechte vraag. We hebben in dit land 300.000 ambtenaren. En je kunt je voorstellen dat er zijn zeker goede voorbeelden in het publieke domein. Maar de eerlijkheid gebiedt het. Als ik ook weer kijk naar die 200 gesprekken die ik gevoerd heb, dan voert het private bedrijfsleven daar ver uit de boventoon. En is de overheid op een aantal fronten maakt onvoldoende gebruik van de voorbeeldwerking die ze hebben. Dus dat zou sterker kunnen. En ik denk dat gemeentes, provincies, waterschappen, maar ook rijksonderdelen zich niet realiseren hoe relevant het is om dit te doen. En om dat ook voor een deel af te dwingen. Hè, want je kunt je ook voorstellen dat je zegt vanuit een launching customer rol, hè, vanuit inkoop. En je kunt ook veel meer experimenteren met bijvoorbeeld monitoring rijgedrag, zeker in de mix met gamification. Dus ik denk dat het publieke domein hier wel een been bij te trekken heeft.
Ja, valt nog een grote slag te maken daar.
Nou ja, dus ik moet zeggen dat wat je in anderen wil ontsteken moet wel eerst in jezelf branden. Je staat volgens mij sterker als je ook zegt, kijk, we doen het zelf al. En ja, ik kan er heel een mooi verhaal bij houden, maar ik denk dat we op dat vlak nog echt wel een stap te zetten hebben.
Ja, en mono-zakelijk gaat ook gewoon door.
Het is een programma die een soort interventie doet, hè, om een impuls te geven aan dingen. Dus we blijven nog tot eind volgend jaar, dus eind 25. Toen we de vorige meting hadden, toen bleek dat 1/3 van de werkgevers er actief mee aan de slag. Dus toen hebben wij de minister geadviseerd om te zeggen, doe nou een appel op werkgevers om dat binnen deze kabinetsperiode, toen gingen we nog even uit van het feit dat het kabinet zou blijven zitten, 2025 een verdubbeling. En omdat we ook vage vergezichten hebben in 2050, nou, dan ben ik echt wel andere dingen aan het doen. Dus we hebben het een beetje teruggebracht naar de komende 2-3 jaar. En het idee is natuurlijk wel dat we zeggen eind 25 moet die 1/3 naar 2/3. Hè? Dus die 39% die we nu hebben, daar is nog wel een stap te maken. Dus daar blijven we nog wel hard mee aan de slag.
Ja, maar er zit een nieuw kabinet aan te komen.
Ooit een keer.
Dat moet er uiteindelijk wel komen natuurlijk. Wat is je verwachting? Of is er al duidelijkheid of dit soort zaken doorgezet gaan worden?
Ja, maar volgens mij moeten we dingen niet overmatig ingewikkeld maken. Kijk, dit kun je moeilijk een politiek item noemen. Ik bedoel, die veiligheid is gewoon geld voor iedereen. Dus ik zou zeggen, natuurlijk zijn we afhankelijk ook van een rol van een minister die daar zijn eigen invulling aan kan geven. Maar je kunt mij niet wijsmaken dat het een politiek item is. Dus ik zou zeggen, laten we hier met z'n allen heel hard aan werken om ervoor te zorgen dat dat gewoon gefixt wordt.
Ja, wat dat betreft wordt het deze week wel interessant, hè? Want er verschijnen nieuwe cijfers over het aantal verkeersdoden in Nederland. Ja. Dus ik ben wel benieuwd wat daaruit blijkt.
Gaan we zeker in de gaten houden. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Dirk-Jan de Bruin, programmadirecteur Mono Zakelijk, en Job Verkerker, directeur inkoop bij Heijmans. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, onze app. Doe dat niet per se in de auto. Mag wel natuurlijk. Kun je rustig luisteren. Ga je geen Teams meeting in.
Hands-free. Je kunt tegenwoordig gewoon tegen zo je infotainment systeem praten. Hè? Dus dan kan dat
zo
gewoon.
Is dat. En je kunt ook een podcastplatform naar keuze kiezen.
Ja, en vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dan mail je naar mobility@bnr.nl.
Mijn naam is Meinert Schut.
Ik ben Nout Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.